Goedemorgen. De kerkenraad heet u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J. Hogenhout uit Meteren voorgaat. In deze dienst zijn nog enkele jongeren aanwezig van het debaarteam op de camping te Aalst. Hartelijk welkom. Ze willen u zo meteen iets vertellen over hun werk op de camping. De schriftlezing zal zijn uit Lucas 11. Vanavond om 6:30 hoopt dominee J. C. Breugem uit Bovenhardingsveld voor te gaan. De kerkdiensten voor Deo voor Lente zondag 2 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J. P. Ouwehand uit Houten voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A. de Lange uit Nieuw Lekkerland voor te gaan. De voorbeden. Mevrouw J. van der Haar, die in het slot woont, is ernstig ziek. Haar situatie is zorgelijk. De vakantie Bijbelweek. De voorbereidingen voor de vakantie Bijbelweek zijn in volle gang. Als je mee wilt doen en een tasje wilt ontvangen met alle benodigdheden tijdens de online uitzending, kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar zich nog opgeven via de website www.vakantiebijbelweek.net. Dat kan tot uiterlijk 3 augustus. De vakantie Bijbelweek wordt gehouden van 18 tot 20 augustus. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk, de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecte vinden plaats bij de uitgang. Het debaarwerk. Er zal nu eerst iets verteld worden over het debaarwerk op de camping in Aalst. Ik wil daarom graag het woord geven aan een van de medewerkers.
Nou, ben ik te verstaan? Ja. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Wilco Brandt. Ik kom uit Apeldoorn en ik ben nu voor het 6e jaar aanwezig op de camping in Aalst. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier en ja, daarom ben ik ook eigenlijk elk jaar weer teruggekomen. Af en toe dacht ik van nou, dit zal wel het laatste jaar kunnen zijn en dan kwam er toch weer een oproep en dan was ik er weer bij. Het is ook heel erg leuk om te doen, dus nou ja, ook vooral aan de jongeren hier uit de gemeente. Het hoeft niet per se vanuit andere plaatsen. Je kan het natuurlijk ook gewoon hier in Aalst daarbij gaan doen. Hartstikke leuk om te doen. Je maakt heel veel nieuwe vrienden, nieuwe mensen leer je kennen. Dus ja, het is eigenlijk een hele leuke ervaring. En ze zeggen altijd van ja, je krijgt er niet voor betaald, maar de ervaring is onbetaalbaar. Dus nou ja, mocht je nou ergens nog vragen hebben, dan we zijn er misschien op 1,5 meter, kunnen we ook nog heel wat beantwoorden. Dus
ja. Nou, ik ben Lieke, dit is mijn eerste jaar hier op de camping in Aalst. Wat doen we eigenlijk? Wij organiseren kinderclub, we vertellen bijbelverhalen daar, doen een krutsel. We organiseren tieneruur, we organiseren activiteiten, zulke soort dingen doen we allemaal. En daarin hopen we een beetje te laten zien wie God voor ons is en aan die kinderen liefde te geven. Oké. Okay.
Dank jullie wel voor de uitleg. Fijn dat het debaarwerk ook dit jaar weer doorgaan kan vinden. En we wensen jullie een heel gezegende tijd daartoe, ook met de rest van het team. De voorzang in deze dienst is Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. We willen u vragen de psalmen ingetogen te zingen. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, het zevende vers. Gemeente, ook vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 51 het vijfde vers. Psalm 51 vers 5, na de lezing van Gods heilige geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God, een jaloers God betekent dat, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, wat is nu het grootste gebod, zei hij dit. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede die eraan gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. Heere almachtige en getrouwe God, Vader in onze Heer Jezus Christus, zo mogen wij aan het begin van deze dienst, Heere, in de stilte, hier in de kerk of thuis, mogen we voor u naderen. Met eerbied en ontzag, Heere, beseffend dat wij zondige mensen zijn. Beseffend dat wij door uw wet worden aangeklaagd. Beseffend dat u een heilig God bent. En toch, Heere, toch mogen wij onze handen vouwen, onze ogen sluiten en mogen wij tot u bidden. Mogen wij als uw gemeente met elkaar onze zonden en schuld belijden. Eerlijk belijden, Heere, dat we ook in de afgelopen week gezondigd hebben. Dat we ook in de afgelopen week u op zoveel fronten tekort hebben gedaan. Onze naasten tekort hebben gedaan en onszelf tekort hebben gedaan. In wat we deden, in wat we zeiden, in wat we dachten en in wat we hebben nagelaten. Wat we hadden moeten zeggen en wat we niet hebben gezegd. Wat we hadden moeten doen en wat we hebben verzuimd, Heere. En waar we niet aan hebben gedacht, terwijl we er wel aan hadden moeten denken. Heere, al die dingen brengen we met elkaar voor de troon van uw genade. Biddend en pleitend op u, Heere Jezus, op uw volbrachte werk. En wat is het een voorrecht, Heere, dat we dan met elkaar uw aangezicht mogen zoeken in het gebed. Op deze rustdag. Een dag door u gegeven om stil te zijn. Om even alles te laten rusten wat ons anders zo bezig kan houden, wat ons anders zo in beslag kan nemen. En zo een dag in de week uit uw hand ontvangen om iets anders te kunnen doen. Om u te mogen en te kunnen zoeken ook in het gebed, in uw woord, in het zingen van onze psalmen. Heer, en zo bidden we om uw zegen over deze dienst. We danken u ook dat er ruimte is om samen te komen. En we bidden u, Heer, om uw beschermende en bewarende hand. Als om ons heen de berichten toenemen wat betreft de besmettingen. Heer, we bidden u, wilt u geven dat we de kerkdiensten vast kunnen houden. Werk in ons ook het verlangen om in uw huis te zijn. Schenk ons het vertrouwen dat nodig is, Heer, in dit leven. En zo bidden we om uw ontferming deze morgen. Voor hier in de kerk, maar niet minder ook thuis. Heer, wilt u in het bijzonder ook zijn met onze ouderen. Met de kwetsbaren. Die misschien wel heel graag in uw huis zouden willen zijn, maar het nog niet aandurven. Of die door de lichamelijke omstandigheden verhinderd zijn om naar uw huis te komen. Heer, geef dat ook zij thuis, bij de kerktelefoon of anderszins, het ook goed mogen hebben onder uw woord. Heer, zo bidden we u met elkaar om uw zegen. In Jezus' naam, uit genade bidden wij u dat. Amen. Wij gaan lezen, gemeente, uit Lucas 11. En daar lezen we de eerste 13 versen van. Lucas 11, vers 1. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen: wanneer u bidt, zeg dan: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen: stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen: val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij het toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek. En u zult vinden, klop, en er zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven, of als hij hem ook om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven vee te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover de lezing uit Gods heilige woord. Gemeente, wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 86, het tweede en het derde vers. Psalm 86, vers 2 en 3. Straks na de preek zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 119, het 16e vers. Psalm 119, vers 16, straks na de preek zonder nadere aankondiging. De tekst voor de verkondiging, gemeente, vindt u in Lucas 11, het eerste vers. Waar we lezen: en het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Leer ons bidden. En dan geeft de Heer Jezus, jongens en meisjes, het gebed dat jij ongetwijfeld ook kent. Het gebed wat we ook wel het Onze Vader noemen. En we schrijven onder de preek als thema: gebed voor de reiziger. Het Onze Vader als een gebed voor de reiziger. Nog vakantieplannen? Dat is een vraag die je in deze tijd nog wel eens gesteld krijgt. Heb je nog plannen? Heb je nog plannen om op vakantie te gaan? Nou weet ik natuurlijk niet of jij nog op vakantie gaat of misschien al wel geweest bent, maar als je op vakantie gaat, dan neem je natuurlijk van alles en nog wat mee. Misschien wel je kussen, je knuffel. Ik hoop dat je er ook aan denkt om bijvoorbeeld je Bijbeltje mee te nemen. En zo pak je alle dingen bij elkaar en ga je samen op vakantie. De een ver weg, de ander blijft dichtbij. De een in een weekje. Sommige mensen gaan wel 3 weken op vakantie. Maar hoe het ook zij, we hopen natuurlijk dat het allemaal goed mag gaan en dat we gezond blijven. En dan gaan we er eigenlijk van uit dat als het straks weer september is, dat iedereen weer terug is. Dat iedereen weer thuis is. En dan hebben we de vakantie achter de rug. En gaan we weer gewoon verder waar we gebleven zijn. Dan moet je weer naar school. Moet je al je dingen die je voor de vakantie ook deed, moet je ook weer gaan doen. En zo blijft het eigenlijk altijd hetzelfde. Een vakantieganger wordt ook wel een reiziger genoemd. Iemand die op reis is. En als je op reis bent, heb je een bestemming. Dan ga je ergens naartoe. Ver weg of dichtbij, dat maakt niet uit. Maar je gaat ergens naartoe. En nou is het zo dat we vanmorgen stilstaan bij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Alhoewel we niet heel inhoudelijk op het gebed zelf ingaan, maar naar wat dingen daaromheen kijken. Maar ik zei al, het thema is het gebed voor een reiziger. Maar dat is niet een reiziger zoals wij dat vaak zijn. In die zin dat we op vakantie gaan, op reis gaan en als alles goed mag gaan ook weer thuiskomen. Op de plek waar we vandaan vertrokken zijn. Want als we de Heer Jezus in deze geschiedenis tegenkomen, dan komen we hem tegen op reis, op weg naar Jeruzalem. Hij heeft zijn oude vertrouwde omgeving samen met de discipelen losgelaten en is op weg gegaan naar, op reis gegaan naar Jeruzalem. Nou, de jongens en meisjes in de kerk die weten wat de Heer Jezus in Jeruzalem moest doen. Daar moest hij lijden en zelfs sterven aan het kruis op Golgotha. Dat is nou niet wat je zegt een prettig reisdoel. En toch, dat was het doel waar de Heer Jezus samen met zijn discipelen op weg naartoe was. En het mooie, het bijzondere is, en daar kunnen jij en ik, en daar kunnen wij met elkaar, gemeente, heel veel van leren. Gedurende die weg neemt Jezus uitgebreid de tijd om te bidden. He, wij zijn nogal geneigd om als we ergens naartoe moeten te zeggen van, nou ja, weet je, zo snel mogelijk, het liefst zo kort mogelijk pauzeren, gauw weer verder, want we willen zo snel mogelijk op de plek van bestemming zijn. Hier Jezus doet dat toch anders. Hij neemt uitgebreid de tijd voor de reis op weg naar Jeruzalem. En gedurende die reis neemt hij ook zeer uitgebreid de tijd om te bidden. En dat zien de discipelen ook. Blijkbaar gaat dat toch in het openbaar. Blijkbaar is dat ook zichtbaar en ook hoorbaar dus. De discipelen horen de gebeden van de Heer Jezus. En raken daarvan, denk ik, onder de indruk. Het gebed voor de reiziger. Het gebed, gemeente, vormt wat ik dan zou willen noemen de ruggengraat van ons als christelijke gemeente. Het is een van de belangrijkste dingen die de Heere ons gegeven heeft, het gebed. En ik denk, in alle eerlijkheid, dat het voor ons vaak een onderschat element is geworden. We zijn heel druk met van alles en nog wat, ook in de christelijke gemeente. En zeker natuurlijk in deze tijd, als er heel veel geregeld moet worden. Ook als er straks weer een spannende tijd aanbreekt voor u als gemeente, als de gemeente weer vakant wordt. Moet van alles en nog wat geregeld worden, profielschetsen gemaakt, noem allemaal maar op. Maar het gebed, gemeente, laten we het gebed niet vergeten. Dat is wat de Heer Jezus ons eigenlijk in zijn hele gang naar Jeruzalem ook wil leren. Bid. Hij zegt het ook, hè? Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en u zal worden opengedaan. Met andere woorden, dat is iets wat je steeds opnieuw weer mag en moet doen, ook als gemeente. Want we zullen zien, bidden is iets van ons samen. En dan letten we vanmorgen op drie dingen. Allereerst op het gebed voor de reiziger, dat is een gaan in vertrouwen. Het tweede dat daarmee samenhangt is, je hoeft niet alleen. En tot slot staan we ook nog kort stil bij de eindbestemming. Het einddoel is zeker. Het gaan in vertrouwen. Kijk, laten we er even van uitgaan dat jullie nog op vakantie gaan. Op een gegeven moment weet je, het is zover. Papa en mama hebben alles ingepakt. De auto is geladen. Dit nog mee, dat nog mee. Ja, maar past eigenlijk niet meer. Ja, kom op, even een beetje schuiven en zo. Alles klaar en kom, we gaan. En jij stapt in. Want ja, zo gaat dat. Kom, we gaan. Ergens, gemeente, is dat wat de Heer Jezus bij zijn discipelen heeft gedaan. Hij heeft gezegd tegen hen, ieder afzonderlijk ook, kom, we gaan. Kom, volg mij. Zomaar ineens staat de Heer Jezus voor de discipelen en zegt, kom, we gaan, volg mij. Dat vraagt vertrouwen, dat doe je niet zomaar, dat is... Ik denk dat we ook moeten zeggen, dat is hen gegeven. Ze zijn vol vertrouwen achter de Heer Jezus aangegaan. Ze hebben alles achtergelaten. Komen in feite niet meer terug op waar ze vandaan gegaan zijn. En volgen Jezus. Volg mij. Dus dat betekent heel concreet die twee dingen. Ze zijn aan de ene kant geroepen. En ze zijn aan de andere kant gegaan. Ze hebben aan die roepstem gehoor gegeven. Ik las in de kerkbode dat vorige week er ook belijdenis geweest is hier in de gemeente. Ook zoiets als een roepstem. God roept ons om te volgen. Christus roept ons om hem te volgen. En wij mogen daar op antwoorden. Zo kun je op verschillende manieren geroepen worden om Christus te volgen. Misschien wel, waar het daar straks over ging, misschien wel om volgend jaar ook daba-werk te gaan doen. Misschien wel om ook iets te gaan doen in het midden van de gemeente. Als u het mij vraagt, worden we vanmorgen met z'n allen geroepen om te bidden. Om onze handen te vouwen voor onszelf, maar ook met elkaar. Worden we geroepen om te bidden. En zo zijn we, zo mogen wij discipelen zijn, leerlingen van de Heer Jezus. En daarmee worden we ook reizigers. Volg mij. En zo mag je achter de Heer Jezus aangaan, gemeente. Dat is waar het over gaat. Kijk, een vakantieganger, die heeft natuurlijk het doel om op vakantie te gaan. Die gaat ergens heen, maar die heeft ook nog een ander doel. Namelijk weer thuiskomen. Dat is het principe van vakantie. Vakantie is leuk, fijn, mooi, schitterend. En misschien vandaag de dag ook wel heel spannend in deze tijd. Maar toch, vakantie gaan heeft iets moois in zich, maar het heeft ook iets anders. Je wilt namelijk ook altijd weer thuiskomen. Want daar gaat het om. Want je moet thuis verder. Maar gemeente, discipel zijn van Christus betekent reiziger zijn. En dat is toch iets anders dan op vakantie zijn. Het gaat erom dat we Christus volgen. Dat we met hem op reis gaan. En dat we thuis, ja, toch ook misschien wel wat cru gezegd, maar thuis ook laten voor wat het is. Volg mij, laat alles achter en volg mij. Zijn wij reizigers, gemeente? Of blijven we ergens toch een soort op afstand als Jezus ons roept en zegt volg mij? Blijven we dan toch ergens nog wat afwachtend en zeggen we nou ja, ik kijk het nog even aan. Zijn wij in beweging, gemeente? Achter de Heer Jezus aan. Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag die ons gesteld wordt vanmorgen. In onze tekst ook. Want dat is wat de discipelen uiteindelijk doen. Leer ons bidden. En dan is het wel goed om even daar wat bij te zeggen. Ze zeggen het ook, hè? Leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Je zou natuurlijk af kunnen vragen, jongens en meisjes, kunnen de discipelen dan helemaal niet bidden? Kennen ze helemaal geen gebeden? Jawel. Ook de discipelen waren gelovige Joodse mannen. En die hadden echt wel leren bidden. Ik hoop dat jij dat ook leert van papa of van mama. Dat je leert wat bidden is en dat je ook gebedjes leert. En zo wisten de Joden toen ook echt wel wat bidden was. Dat deden ze ook echt wel heel, heel vaak. Maar met de komst van Johannes de Doper is er in Israël wel een heleboel gebeurd. Is een heleboel veranderd ook. Johannes heeft de boel ontzaglijk opgeschud. Heeft in de woestijn het volk geroepen, bekeer je. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Israël, het volk van God, het volk dat alles had. Zij waren het uitverkoren volk, zij waren het. En zij krijgen nota bene te horen, bekeer u. Johannes heeft ze wakker geschud. En de discipelen van Johannes, die hebben van Johannes andere gebeden geleerd. Met een andere spits, met een andere gedachte. Niet van het vasthouden van het oude. Maar het moet anders. En daar vragen de leerlingen van de Heer Jezus om. Leer ons bidden zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft te bidden. Met andere woorden, dat oude dat voldoet niet. Misschien wat scherp gezegd vanmorgen, maar dat is wel wat de discipelen eigenlijk bedoelen. Het oude voldoet niet meer. Ze moeten met een nieuw gebed op weg gaan. Wat betekent dat? Dat betekent met een andere focus, met een andere gedachte. Niet het oude vertrouwde. Niet het thuis. Niet de plek waar we nu zijn. Maar de toekomst, met een hoofdletter, het koninkrijk. Dat is waar het over gaat. En dat brengt ons bij die vraag, zijn wij reizigers? Zijn wij reizigers op weg naar God toe, naar het koninkrijk, naar Christus toe. En dan moeten er soms dingen veranderen. Dan betekent dat iets. Dan voldoet het oude niet meer. Dan moet het anders, dan moet het nieuw worden. Daarom moeten we ook een nieuw hart krijgen. Leer ons bidden. En dan geeft de Heer Jezus het, wat wij dan noemen het Onze Vader. En het is wel spannend hoe het komt dat we hier een deel missen. Als je in Matteüs kijkt, dan vind je toch een wat uitgebreider Onze Vader dan dat we hier vinden. En dan is het de spannende vraag, is dit nu dezelfde situatie? Gaat het in Matteüs op dezelfde manier als hier? Is dat eenzelfde situatie die alleen iets anders beschreven wordt? Of heeft de Heer Jezus dit twee keer geleerd? Is dit een ander moment, een andere situatie waarin Jezus ook deze woorden geeft? Als je mij vraagt, is het het laatste. Blijkbaar heeft de Heer Jezus meerdere keren dit gebed aan zijn discipelen gegeven. geleerd. En waarom hier het derde stuk ontbreekt, weten we niet zo goed. Is ook niet zo heel belangrijk. Maar wat we wel weten is dat Jezus dit gebed als een nieuw gebed aan zijn discipelen meegeeft. En hij vertelt daar een gelijkenis bij. Een hele bijzondere gelijkenis. Een gelijkenis waarvan wij zouden zeggen, nou, als dat bij mij zou gebeuren, zou ik niet zo goed weten hoe ik zou reageren. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken, naar de gelijkenis. De gelijkenis dat iemand midden in de nacht bij zijn vriend op de deur bonkt en zegt, leen mij 3 broden. Ik bedoel, dat is toch wel een beetje gek. En dan kun je zeggen, ja, maar dat was de tijd van toen. En in die context moet je dat lezen. En dat snap ik ook, dat is ook terecht. Maar wat leert ons dat over het bidden? Het eerste dat we moeten zeggen is dat de Heer Jezus er dus van uitgaat dat die vriend, je zou kunnen zeggen de buurman, die vriend, die buurman, die weet dat zijn vriend, zijn buurman hem die broden zal geven. Het is natuurlijk ontzagwekkend vervelend om midden in de nacht je buurman te moeten wekken, terwijl hij met zijn hele gezin ligt te slapen. Het is natuurlijk heel vervelend dat je dat moet doen. En je zou dat natuurlijk ook het liefst op allerlei manieren willen voorkomen, dat dat niet hoeft, maar het kan niet anders. Maar hij gaat dus wel vol vertrouwen bij die buurman aankloppen. Dat zegt ons natuurlijk, als het goed is, gemeente, wel heel veel. Gaan in vertrouwen. Als wij bidden, dan mogen we dat in het volste vertrouwen doen. Die buurman wist, dit zal mij niet geweigerd worden. Iedereen beseft, en dat moeten we er natuurlijk wel bij zeggen, want je zou maar zo kunnen zeggen, ja, maar wacht even, hoe zit dat dan met mijn gebeden? Want ik heb ook heel vaak dingen gebeden en ook wel echt vaak om gebeden. Het is niet gebeurd. Hoe zit dat dan? Nou, dit gaat om iets wat iedereen begrijpt, dat dit echt moet. Misschien voor ons wat lastig te volgen. Ik bedoel, als er midden in de nacht iemand bij jou aanklopt en die heeft honger, dan zal die het moeten doen met wat je in huis hebt. En wij zouden het toch niet zomaar bedacht krijgen om echt midden in de nacht bij iemand anders aan te bellen en te zeggen, joh, heb je dat voor mij? Hè, een heel andere situatie. Stel, midden in de nacht zit je in grote problemen en heb je een dokter nodig, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan maak je gerust de buren wakker, desnoods schreeuwend, help me. Daar kijkt niemand gek van op. Maar dit, gewoon simpelweg om wat te eten, dat is voor ons natuurlijk een wat vreemde situatie. Maar voor toen, het was zo belangrijk dat je gastvrij was. Dat had alles met de eer en het respect te maken. Dit is voor iemand onoverkomelijk dat je degene die bij jou op bezoek komt niks te eten kunt geven. Dus die buurman die begrijpt de noodsituatie, die begrijpt waarom jij aanklopt. En daarom, gemeente, als God onze gebeden hoort, dan weet hij echt wel waarom wij dingen bidden. En dan mogen wij ook echt in het vertrouwen bidden dat God ons geeft wat we nodig hebben. We komen daar straks nog wel even wat verder op terug, maar als een vader. En dat betekent dus ook automatisch dat niet altijd alles komt zoals wij het graag zouden willen. Want een vader weet beter dan een kind wat wel echt goed voor hem of voor haar is. En zo zegt Jezus, mag je bidden. Mag je kloppen. Mag je zoeken. Bidden, kloppen, zoeken. Niet te snel denken dat de volgorde hier belangrijk is, want ik denk dat dat helemaal niet belangrijk is. Of je nu eerst bidden zegt, of eerst zoeken zegt. We moeten ook niet het zo lezen dat hier eigenlijk op drie verschillende manieren hetzelfde wordt gezegd. Nee, het zijn echt drie aparte aspecten. Bidden, zoeken en kloppen. Ze horen bij dat gebed van de reiziger. Vol vertrouwen, zoeken, bidden en kloppen. En dan voelen we wel aan, dan gaat het over het koninkrijk. Dan gaat het over dat koninkrijk van God dat we mogen zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Bid. Bid om moed, om kracht. Bid om geloof, om bekering. Zoeken, bidden, kloppen. Dat heeft ook iets in zich van boetedoening bijvoorbeeld. Want dat kloppen, dat kan ook het kloppen zijn op je hart. Het kloppen van wanhoop, van wat heb ik gedaan. Al die dingen horen allemaal bij dat gebed van de reiziger. We zijn op reis, gemeente, en dat is een hele actieve bezigheid. Zoeken, bidden, kloppen, het hoort allemaal bij elkaar. Maar wel in het volste vertrouwen. Natuurlijk, soms is het niet makkelijk om iets te vragen. Het is natuurlijk een gelijkenis, maar probeer je even deze man te verplaatsen die midden in de nacht zijn buurman moet wekken. Inclusief zijn hele gezin om drie broden. Ik bedoel, die man heeft dat echt niet zomaar gedaan. En toch, hij doet het in het volle vertrouwen. Of blijven wij liever thuis? Blijven wij liever op onze oude vertrouwde stek? Gaan we liever niet op reis? Want op reis gaan betekent ook allerlei onzekerheden. Nou wil ik u uiteraard geen angst aanjagen als je nog plannen hebt om op reis te gaan. Maar noem eens iets. Je zit er nou toch niet echt op te wachten dat je ergens op een Franse tolweg met pech komt te staan midden in de nacht. Met een auto vol kinderen en nou ja, noem maar op. Je wil het toch niet meemaken dat je op vakantie gaat en je komt in je appartementje of in je huisje en het blijkt al bezet te zijn, het blijkt overboekt te zijn en je sta je dan met heel je hebben en houden. Je kunt nergens heen. Nogmaals niet om je nou angst aan te jagen, maar het reizen brengt altijd heel veel onzekerheid met zich mee. Er zijn heel veel dingen die anders kunnen lopen als dat je gepland had. En toch durven wij vol vertrouwen op weg te gaan dat God met ons meegaat. Dat we niet alleen hoeven gaan. Dat brengt ons bij ons tweede punt. Je hoeft niet alleen. Als je daar een poosje over nadenkt wat dat betekent, dan zitten er ook aan deze geschiedenis meerdere kanten. Er zit de kant van de discipelen die het aan Jezus vragen. Leer ons bidden. Jezus die zich met de discipelen verbindt. Er zit ook nog de kant aan de hand van de gelijkenis, dat de een heeft een probleem, een groot probleem, en maakt de ander deelgenoot van dat probleem. Want hij kan het niet alleen oplossen. Hij heeft het niet. En dan moet je zijn bij degene die het wel hebt. En daarom moet hij midden in de nacht aankloppen en vragen om drie broden. Met andere woorden, hij maakt een ander deelgenoot van zijn probleem. Je hoeft niet alleen, maar we mogen samen. Bidden is altijd de bevestiging dat je samen bent. Het feit dat wij bidden, gemeente, betekent dat we altijd samen zijn. We bidden samen. En dat mogen we elke kerkdienst doen. Samen bidden. Het jeugdwerk, catechese, kringwerk, misschien zelfs wel een gebedskring. Bidden mogen we echt samen doen. Bidden betekent dat we samen zijn. Horizontaal, zeg maar. Met elkaar als gemeente, maar ook verticaal. Want bidden betekent altijd dat je weet, er is iemand die mij hoort. En ik weet wel, dat kan soms heel spannend zijn. Dat kan soms ook heel anders voelen. Maar bidden betekent altijd dat je samen bent. Je bent dus nooit alleen. is wel een diepe gedachte, gemeente. Dat God altijd hoort. Wij zijn soms van elkaar verwijderd geraakt. Wij kunnen elkaar soms niet bereiken. Hoe frustrerend kan het zijn als je iemand echt nodig hebt en hij neemt zijn telefoon niet op bijvoorbeeld. Of hij reageert niet op een appje of zo. Wij leven natuurlijk in een tijd waarin we heel snel contact kunnen maken met mensen. En hoe frustrerend is het dan als dat niet lukt. Maar God hoort ons altijd. Je mag altijd contact met hem maken. Je hoeft niet alleen. En zo mogen we samen bidden. Je mag ook zelf persoonlijk bidden. Dat is ook een belangrijk iets. En zo, gemeente, zijn we reizigers, zijn we discipelen. En dat is altijd samen. Gemeente zijn betekent dat we op reis zijn. En daarom is het ook zo mooi dat die ene discipel aan Jezus vraagt: leer ons bidden. Hij zegt hier niet: leer het mij, maar hij zegt: leer het ons. Leer ons bidden. En dan leert de Heer Jezus hen het gebed, het Onze Vader. Daarmee zegt de Heer Jezus, jongens en meisjes, tegen jou en mij: ik ga met jullie bidden. Want we bidden onze Vader. Dus dat betekent als jij en ik bidden, en dan hoeft dat niet altijd per se dit gebed te zijn, maar ook mag ook best een ander gebedje zijn. Dat betekent dat als jij en ik bidden, dat we dat altijd samen met de Heer Jezus doen. Want we bidden onze Vader. De Vader van Christus. En door Christus ook onze Vader. Je zou kunnen zeggen: Christus deelt zijn Vader met jou en mij. Dat is wel echt, met eerbied gezegd, iets heel groots van hem. Dat hij zijn Vader met ons wil delen. Onze Vader. Hij gunt jou dat. U dat, gemeente. En daarmee worden we als gemeente, daarmee worden we als gelovigen in de intimiteit van Gods gezin betrokken. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je als gezin 2 weken op vakantie gaat en er mag een vriendje of een vriendinnetje mee. Dat is iets bijzonders. Je mag dan 2 weken lang in het gezin meedraaien. Word je helemaal opgenomen in het gezin. Of als je bijvoorbeeld als je verkering hebt en je vriend of je vriendin mag ook mee op vakantie. Dat je mee mag in het gezin, dat is iets bijzonders. Daar moet je zuinig op zijn. Dat is een zekere intieme band, dat gezin. Zeker als het een fijn gezin is, als het goed gaat thuis. In de intimiteit van God, als vader en zoon, worden wij als gemeente betrokken. Onze Vader betekent we worden meegenomen in de intimiteit van het gezin van God, met eerbied gezegd. God wordt, is onze Vader. En dat geeft zoveel vertrouwen en zoveel zekerheid. Dat betekent dus echt dat je niet alleen bent. Want je mag erbij zijn. Je mag erbij horen. Want die vaderrol, de vaderrol van de Heer, is wel een hele bijzondere rol. Want een vader zorgt voor zijn kinderen. Kijk, een vader kan soms boos worden. Een vader kan soms streng zijn. Maar een vader zal nooit zeggen, en nu moet je het zelf uitzoeken. Als je echt in de problemen bent, zal een vader je altijd helpen. En ik weet wel, aardse vaders zijn ook maar gewoon zondige mensen. Maken ook fouten. Je kunt soms ook hele moeilijke herinneringen hebben aan je vader. Maar God als onze hemelse vader, hij zorgt voor ons. We hoeven echt niet alleen. En dat maakt dit gebed zo bijzonder, onze vader. En daarom zegt de Heer Jezus het ook. Hè? Welke vader zal zijn kind, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Welke vader zal als een kind vraagt om een vis, zal hij hem een slang geven? En er zit wel een soort opbouw in, hè, wat de Heer Jezus hier zegt. Want uiteindelijk, of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Ik weet niet of u weet wat een schorpioen is. Maar schorpioenen zijn dodelijk, hè. Zijn echt giftig. Het is echt gevaarlijk. Moet je niet meer spelen. Kortom, welke vader zal dat ooit doen? Welke vader zal ooit zijn kind zo in gevaar brengen? Nou, zegt Jezus, als een aardse vader dat dan niet doet, hoeveel te meer dan uw hemelse vader? God is onze hemelse vader. En dat betekent dat we altijd niet alleen vol vertrouwen op weg mogen gaan, maar dat betekent dus ook dat we niet alleen hoeven. En dat tot slot nog ons laatste punt, de eindbestemming is zeker. De 3 broden, gemeente, worden gegeven aan de man die midden in de nacht op de deur klopt. Het koninkrijk, dat leert Jezus ook in dit gebed, het koninkrijk zal komen en uw wil zal geschieden. En dat vraagt van u, van jou, van mij, dat we bidden, dat we zoeken, dat we kloppen. Voortdurend zoeken, bidden, kloppen. Kloppen, zoeken, bidden. Als een soort ritme in ons leven, steeds hiermee bezig zijn. Als een reiziger op weg naar het koninkrijk. En dan leert de Heer Jezus ons dat de hemelse Vader ons de Heilige Geest zal geven. Onze Vader in de hemel. Dat lijkt dan dat God de Vader heel ver weg is, want hij is in de hemel, dat is ver weg. Maar Jezus zegt, hij zal de Heilige Geest geven. En die Heilige Geest, die brengt God en de mens door het woord bij elkaar. Die zal ons zeker leiden. En die zal ervoor zorgen dat we behouden aankomen. En daarom, de eindbestemming is zeker. En in dat geloof, gemeente, in dat vertrouwen, mogen wij bidden. Dat God als een vader ons echt zal geven wat we nodig hebben. Want wat is het doel van een vader? Wat is het doel van een vader als hij zijn kinderen te eten geeft? Is het doel van een vader om altijd alleen maar voor zijn kinderen te zorgen? Nee. Uiteindelijk is het grote doel van een vader dat zijn kinderen volwassen worden. En zo wil de Heer dat wij volwassen worden. Geestelijk volwassen worden, dat betekent thuiskomen. Thuiskomen op de plaats waar we horen te zijn. En dat is in het koninkrijk. En dat is een weg van bidden, van zoeken, van kloppen. Vol vertrouwen. Wetend dat God zal geven wat we nodig hebben. Gemeente, dat vertrouwen. Ja, ik ben maar zo vrij dat ik het gewoon eerlijk zeg. Ik denk dat wij dat vertrouwen vaak niet hebben. Dat we ergens te weinig durven vertrouwen op de Heer. Kan allerlei redenen hebben, maar het staat, als u het mij vraagt, ons bidden in de weg. Het staat in de weg dat we vol overgave en vol vertrouwen durven bidden. Heere, wijs mij de weg. Leer mij bidden. Gemeente, wij leven net als de discipelen toen in een hele bijzondere tijd. Een tijd waarin, denk ik, blijkt dat het anders moet. Een tijd waarin we voor grote vragen staan. Een tijd waarin de wederkomst steeds dichterbij komt. Dit gebed van deze discipel, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden, is belangrijker dan ooit. Laten wij als gemeente dit bidden. Heere, leer ons bidden. Geef ons woorden, geef ons moed, geef ons kracht, geef ons vertrouwen. Ga met ons mee, opdat niemand van ons zal achterblijven. Maar dat we allemaal die bestemming zullen halen, de grote toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat we als gemeente werkelijk daarin samen één mogen zijn. Bid en u zal gegeven worden. Amen. Eindigen we met dankzeggen en voorbeden. Heer almachtige God, getrouwe Vader. Zo komen we aan het einde van deze dienst voor uw aangezicht om u te danken voor uw woord. Heer, we bidden u, wilt u de naprediker zijn. Dat het woord met ons mee mag gaan naar huis. Dat we het op de weg, Heer, met u mogen overdenken en kunnen toepassen. Heer, en leer ons zo in vertrouwen en geloof tot u te bidden. Te kloppen, te zoeken naar uw koninkrijk, Heer. Steeds opnieuw, voortdurend, vasthoudend, met moed en met geloof die weg te gaan. Heere, zo bidden we om uw ontferming, ook over ons als gemeente. We bidden u voor de zieken. We denken bijzonder aan mevrouw van der Haar, die ernstig ziek is, Heere. Wilt u haar genadig nabij zijn? Heren, als er menselijkerwijs gesproken geen contact meer mogelijk is, wilt u dan, heren, haar vasthouden? Wilt u met uw geest, heren, haar dragen? Dat ze weten mag, Heer Jezus, dat ze haar toevlucht ook bij u mag zoeken. Gedenk haar zo. En zo bidden we u voor andere zieken in het midden van de gemeente. Bidden voor de rouwdragende. Heer, er komt ook in deze tijd zoveel op ons af. Gedenk in ieder die hiermee worstelt. Die geconfronteerd wordt met, met de gebrokenheid en met het gemis, Heer. Zo bidden we om uw ontferming voor hen die op reis zijn. Wil hen beschermen en bewaren en weer veilig ook bij ons terugbrengen. En als we nog reisplannen hebben, Heer, wil dan met ons meegaan ook. En wil ons genadig nabij zijn. We bidden bijzonder ook voor onze jongeren en onze kinderen. Heer, ze groeien op in een tijd waarin bidden niet eenvoudig is. Waarin er zoveel afleiding, waarin er zoveel aan hen getrokken wordt, Heer. Wilt u ze toch bewaren? Wilt u ze het gebed op de lippen leggen? Dat ze hun handen mogen vouwen, hun knieën mogen buigen, Heer. En dat ze met elkaar ook u mogen zoeken, ook als jongeren van de gemeente. Zo bidden we voor het evangelisatiewerk. We denken aan het Daba-werk, Heer, in Aalst. Wilt u het zegenen dat deze jonge mensen, Heer, ook van u mogen getuigen. Mogen laten zien aan anderen wat het betekent om een discipel te zijn van u. Wat een vreugde en wat een blijdschap dat geven mag. En ook een diepe vrede in ons hart, Heer. Zegen zo alle mensen die in het Daba-werk actief zijn. Bid bijzonder ook voor de bezoekers van de camping, de gasten. Heer, dat hun hart ook geraakt mag worden. Dat er nog geloof groeien mag. Dat er nog geloof, Heer, ook versterkt mag worden. Zegen zo alle werk. Denk het bijzonder ook aan de vakantie Bijbelweek. Zo anders als we gewend zijn, Heer, maar wilt u ook deze nieuwe vorm zegenen. Dat er ook nog veel kinderen, Heer, betrokken mogen zijn en het woord mogen horen. Zegen alle die daarin een taak hebben. Geef moed en kracht om ook, als het anders gaat, Heer, dan toch vol overgave en enthousiasme dit werk te mogen doen. En dan mogen we ook weten dat u het zegenen wil, Heer. Dat wij deze dingen ook in het geloof en het vertrouwen op u mogen doen. Zegen zo alle werk. Ook van de broeders van de kerkenraad. Denk bijzonder ook aan broeder Van Zetten, zijn gezin. Als straks het afscheid nemen ook dichterbij gaat komen. Zegen hem in alle dingen, samen met hen die hem lief zijn. En geef rust en vrede op de beslissing. En zegen ook in het werk wat nog komt. Zo bidden we voor en met elkaar voor deze wereld. Ontferm u over uw schepping. Denk aan hen die geconfronteerd worden met geweld en met eenzaamheid. We denken aan uw kerk ook wereldwijd. Waar broeders en zusters vervolgd worden omwille van het geloof. We bidden voor uw volk Israël. Heer, ontferm u over uw oogappel. En doe haar ook zien, Heer Jezus, dat u de Messias bent. Dat ze met elkaar die toevlucht tot u mogen nemen. En hoe dat zal gaan, Heer, dat weet u. Dat weet u alleen. Maar zo bidden we voor onze broeders en zusters van het Israëlische volk. Heere, gedenk ons zo. In Jezus' naam. In de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 118, het eerste en het zevende vers. Psalm 118, vers 1 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.